SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Goedemorgen en welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 19 juni en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. In deze uitzending aandacht voor de huizencrisis en de nieuwe plannen van New South Wales en Victoria om die aan te pakken. Ook aandacht voor de vele scamberichten waarmee we met het einde van het financiële jaar in zicht oplichters onwetende burgers proberen geld afhandig te maken. Onze huishistoricus Ingeborg van Teeseling is er vandaag ook weer bij. Met haar praten we over de bijzondere positie van vrouwen in het Sydney van de 18e eeuw. En het EK voetbal is in volle gang. En dus bellen we met sportverslaggever Jaap de Groot voor het laatste nieuws vanuit Duitsland. Dat en muziek van Nederlandse bodem allemaal straks. Nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 19 juni. Mijn naam is Paulien Roesink. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, hem heeft verzekerd dat de Amerikaanse regering eraan werkt om de beperkingen op wapenleveranties aan Israël op te heffen. Blinken zelf ontkent ondertussen de beweringen van premier Netanyahu dat de Verenigde Staten wapens achterhouden die nodig zouden zijn voor de oorlog in Gaza. De Libanese minister van Volksgezondheid heeft zijn zorgen geuit over de escalerende spanningen aan de grens tussen Israël en Libanon, nadat Israël aanvalsplannen tegen Zuid-Libanon goedkeurde. Vandalen hebben ruiten ingegooid en de gevel van het kantoor van het federale Labour-parlementslid Josh Burns in Melbourne beklad. Ook werd er voor de deur brand gesticht. De MP zegt dat de aanval politiek gemotiveerd is. De Russische president Vladimir Poetin is in Noord-Korea op zoek naar steun voor de Russische oorlog tegen Oekraïne. In een brief, gepubliceerd door de Noord-Koreaanse staatsmedia, schrijft Poetin dat hij nauwer wil samenwerken met het land op het gebied van handel en veiligheid. De NOS meldt dat demissionair premier Mark Rutte Jens Stoltenberg gaat opvolgen als secretaris-generaal van de NAVO. Voor de benoeming is unanimiteit nodig en tot voor kort waren er 3 landen die Rutte niet steunden. Hongarije ging dinsdag overstag na een gesprek tussen Rutte en premier Orbán. Slowakije volgde gisteren en Roemenië zal naar verwachting op korte termijn zijn eigen tegenkandidaat terugtrekken en spoedig de steun voor Rutte uitspreken. Mark Rutte wordt in dat geval de 4e Nederlandse NAVO-topman en zal op 1 oktober beginnen aan zijn nieuwe baan. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. Gaan we verder met de achtergronden bij het nieuws. Het zal voor bijna niemand als een verrassing komen. Een internationaal onderzoek heeft Sydney en Melbourne bestempeld als onmogelijk onbetaalbaar. De twee hoofdsteden stonden in de top 10 van duurste plekken om te wonen in het Demographia International Housing Affordability Rapport van Chapman University's Frontier Center for Public Policy. Premier van New South Wales, Chris Minns, heeft nu maatregelen aangekondigd, waardoor het voor in ieder geval essentiële werknemers van de staat gemakkelijker gaat worden. Zij zullen huurwoningen aangeboden krijgen tegen gesubsidieerde prijzen.
Sydney is one of the most expensive cities in the world. It's been continuously rated one of the most unaffordable expensive cities in the entire planet for housing. And as a result of that, the government's made a decision to put a significant investment in building housing for people that work for the New South Wales government. Often that is young people who are beginning their careers as paramedics or police officers or nurses or teachers. With the best of intentions, giving their professional lives to public service in the state.
New South Wales minister van planning Paul Scully zegt dat Landcom, de afdeling voor woningontwikkeling van de regering, financiering zal ontvangen voor de aankoop van maximaal 4 terreinen, waarop in de komende 3 jaar 400 nieuwbouwwoningen zullen worden gebouwd.
What this will do is provide money for Landcom to identify sites, to develop those units, to build on the work that they're doing already with build-to-rent pilots on the south coast and in the Northern Rivers, which are proving to be very successful. This is Landcom doing what Landcom does best, making sure that there's housing available for workers. It was set up and since the 70s has delivered project after project after project, which has allowed thousands of people to get into homes.
Wie er precies in aanmerking komen voor deze woningen en hoe je je hiervoor kunt aanmelden, zal bekend worden gemaakt tegen de tijd dat het eerste project wordt afgerond. Premier Minns zegt dat de overheid eigenaar blijft van de woningen en dat de huurinkomsten gebruikt kunnen worden om de mogelijke toekomstige uitbreiding van het programma te helpen financieren.
A lucky few would get access to it, and that'd be great for them. But if we can reach more, particularly young people, we can expand the program and effectively make it self-fulfilling. I guess it's a long way of saying we don't want this initiative to stop here. We'd love to see profits reinvested into stage 2 and stage 3 of this project. That's not really possible if we made it, for example, 0.
Ondertussen heeft premier Jacinta Allen in Victoria een plan onthuld om tegen 2051 in de hele staat 2,5 miljoen woningen te bouwen. Elk lokaal bestuursgebied zal specifieke doelstellingen krijgen. Burgemeester Jenna Davey-Bunce van Kingston zegt dat gemeenten met de deelstaatregering zullen bespreken wat die dan zouden kunnen zijn. Ze zegt dat velen, zoals Kingston, al jaren bezig zijn met hun specifieke huisvestingsstrategie.
It's been a 6-year process. It's taken quite a long time because we wanted to make sure that we got the consultation with our community right. Our planning team have been working really hard to make sure that we are looking at the right types of builds, and that's something that's really important to me as mayor. When we look at that increase of buildings, we want to see places like this that create homes for people, that have the right light, that are built in the right locations in our activity centres. So we are working really hard to make sure that we can start to accommodate those bigger numbers of growth.
Hoewel de details nog moeten worden uitgewerkt, zegt de premier dat volgens het nieuwe ontwerpplan van de regering grofweg 2 miljoen huizen zullen worden gebouwd in de metropool Melbourne en nog eens 500.000 in regionale gebieden.
These targets that we're releasing today are in draft form because this is the start of the discussion with councils but also with local communities about how we can look at using every lever possible to build more homes for more Victorians, but particularly in the right places.
De premier zegt dat ze wil voorkomen dat de druk voor nieuwe woningen komt te liggen op slechts 1 regio of op de buitenwijken van Melbourne.
We know that there are spaces that can be opened up to build more homes so that young Victorians can have the opportunity to live close to family, live to close to where they grew up. But we also know we need to do this because it does help to take some of that pressure off families in those big growing outer suburbs of the state as well and of the city. They're currently, those outer growth areas are currently picking up all of the slack. That's not sustainable.
Victoria ervaart de grootste jaarlijkse bevolkingsgroei van alle Australische staten. Volgens premier Allen zijn deze plannen dan ook van cruciaal belang om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen.
Melbourne and Victoria's population is going to grow and continue to grow significantly over the decades ahead. And we need to take a long-term view for that long-term change that is coming to our city and state.
Burgemeester David Burns zegt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over de manier waarop die doelen zullen worden bereikt.
We know that it takes time for communities to really absorb some of those bigger numbers, and I can appreciate that for some people it might look a bit scary initially on paper. But what we're trying to do at Kingston is show that through our housing strategy, we've put that growth in the right places around our activity centres and making sure that some of those quieter, leafy streets remain that way so that people feel that their neighbourhoods are still protected while still accommodating that growth. And I think Cheltenham is a really great example of what we've done.
Dit was een verhaal van Essem Al Ghalib voor SBS Nieuws. In het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Met het einde van het belastingjaar in zicht wordt er extra gewaarschuwd voor oplichting, omdat een groot aantal oplichters gebruik maakt van de mogelijkheid om Australiërs te scammen met behulp van hun persoonlijke en financiële informatie. Uit nieuwe gegevens van de Commonwealth Bank of Australia zou blijken dat 24% van alle Australiërs al eens doelwit is geweest van belastinggerelateerde oplichting. De baas van de Group Fraud Management Services van de Commonwealth Bank, James Roberts, zegt dat hun onderzoek ook laat zien dat veel mensen niet weten hoe ze deze oplichtingspraktijken kunnen herkennen.
CBA's latest research found that 1 in 4 people have been exposed to a tax-related scam. So while many Aussies are eagerly awaiting their tax return, unfortunately, scammers will also be hoping to capitalize on the moment. That's why we've tested people on their ability to spot scams, and encouragingly, 69% successfully identified all of the scams. But that also means that roughly 1 in 3 didn't.
Dus als al zoveel mensen een belastingscambericht hebben ontvangen en er nog veel meer zullen volgen, hoe kunnen we dan beter begrijpen waar we op moeten letten en hoe dit soort oplichting werkt? Samantha York werkt voor de Australian Communications and Media Authority, de nationale communicatietoezichthouder van de overheid. Ze zegt dat oplichters tegenwoordig zeer geraffineerd te werk gaan en dankzij nieuwe technologie gerichte beveiligingsmaatregelen kunnen omzeilen.
Scammers are increasingly pretty sophisticated criminal networks these days, proving to be very agile in adapting their methods when we start to crack down on a certain type of scam or a certain distribution platform. They take advantage of our being very focused on tax at the moment to contact us because they know that that would be expected from us at this time of year and that we would therefore be more trusting.
De toezichthouder heeft het toenemende aantal scampogingen aangepakt door nieuwe regels in te voeren die ervoor zorgen dat telecombedrijven meer moeten doen om oplichters op te sporen en te blokkeren voordat ze de kans krijgen hun slachtoffers te benaderen. Als ze zich daar niet aan houden, kunnen ze een boete van $250.000 opgelegd krijgen. Mevrouw York zegt dat oplichters een aantal methoden hebben om mensen te benaderen. Maar vaak zullen ze proberen de correspondentie van overheidsinstanties zoals MyGov en de Australian Taxation Office na te maken.
What we have seen are often robocalls or calls from people who are pretending to be from the tax office, calling on the basis of an urgent debt that needs to be paid. Or to request personal information from you in order to process a tax refund. Contact can also be made by email or by SMS that often include links to follow to update or fix your personal information to receive a fake refund.
Het zich voordoen als een betrouwbare bron om slachtoffers ertoe te verleiden persoonlijke informatie te verstrekken is een bekende methode die bekend staat als phishing. Volgens het kwartaalrapport van januari tot en met maart van dit jaar van het National Anti-Scam Center was phishing de meest gerapporteerde vorm van oplichting in Australië, gevolgd door oplichting met valse facturen en identiteitsdiefstal. Dus hoe kunt u het verschil zien tussen phishing scam en officiële correspondentie van bijvoorbeeld de ETO over uw belastingen? Adjunct-commissaris bij de ETO, Rob Thompson, zegt dat er een paar dingen zijn waar u op moet letten, die erop zouden kunnen duiden dat u bent benaderd door een oplichter.
We will never send an unsolicited email or SMS that contains a QR code or a hyperlink to log into our online services or to MyGov. The second is, we're never going to ask for your passwords, your account numbers, or any other personal data via email, SMS, or unsolicited phone calls. The other one is the ATO numbers actually come up as no caller ID, so they don't show a number. And the fourth one is, we will never threaten people with immediate arrest or demand that they stay on the phone until they've made a payment.
Uit het laatste Targeting Scams rapport van het National Anti-Scam Center blijkt dat Australiërs in 2023 in totaal $2,74 miljard hebben verloren door oplichting en dat er ruim 601.000 verschillende gevallen van oplichting zijn gemeld bij belangrijke controleorganisaties. Hoewel het verlies ten opzichte van 2022 met 13,1% is afgenomen, zegt de Australian Competition and Consumer Commission, de ACCC, die het anti-scamcentrum leidt, dat deze daling niet te zien was onder de mensen ouder dan 65 jaar. Zij verliezen elk jaar het meeste geld aan oplichters. Katrina Lowe, waarnemend voorzitter van de ACCC, zegt dat dit een aantal redenen kan hebben.
Retirees may not all, of course, but many retirees may have more substantial savings. They may be more actively, therefore, looking for savings and investments opportunities. And people over 65s are not what we would call digital natives. So in some respects, they may be less familiar with the tricks and traps that scammers use in order to lure their victims in.
Mevrouw Lowe zegt echter dat iedereen, ongeacht leeftijd, het slachtoffer kan worden van oplichting vanwege de psychologie die oplichters gebruiken.
Scammers we do see are increasingly sophisticated in getting consumers into what's called a hot state, so a high emotional state, whether that be urgency or fear or excitement. It's where our usual cautions may be overridden.
Denkt u nou te zijn benaderd door oplichters, dan luidt het advies als volgt. Stop, think and protect.
So stop. Before you click on that link or make that transfer, think. Do I really know who I'm dealing with? Independently find the phone number. Independently find the website and check that what sounds like a good opportunity is in fact legitimate. And protect. Trust your instincts. If something doesn't feel right, report the matter to your financial institution and to Scamwatch.
Wanneer iemand zich realiseert te zijn opgelicht, dan kan dit leiden tot verwarring en schaamtegevoel. Maar mevrouw Lowe zegt dat je jezelf niet de schuld moet geven van de acties van een steeds geavanceerder crimineel netwerk.
We know that people do often feel a sense of shame or embarrassment about being caught. But the important thing to remember is firstly, you are not alone. People from all walks of life, all ages, all demographics have been caught by scammers. And secondly, you have been targeted by a financial criminal. It is a deliberate, sophisticated trap. Like any crime, it is not the fault of the victim, it is the fault of the criminal.
Samantha York van de Australian Communications and Media Authority zegt dat hoe meer er met bijvoorbeeld familie en vrienden gepraat wordt over oplichting, hoe comfortabeler iemand zich zal voelen om aan de bel te trekken als hij zich zorgen maakt of denkt opgelicht te zijn.
It's really important to talk about scams with your family and friends and your colleagues because people are naturally quite embarrassed or ashamed if they've been targeted by a scam and particularly if they've been foiled by a scam. So the more that we talk about scams as a society, we kind of destigmatize them.
Dit is een verhaal van Sam Dover voor SBS Nieuws, geproduceerd in het Nederlands door SBS Dutch. Historicus Ingeborg van Teeseling bespreekt elke maand hier bij SBS Dutch een onderwerp uit de Australische geschiedenis. De gespreksonderwerpen lopen zeer uiteen, van de naoorlogse migratiestroom en de herkomst van single-sex scholen tot de Darwin Rebellion en de geheime Britse atoombomtesten bij Maralinga in Zuid-Australië. Alle afleveringen zijn terug te luisteren onder de podcastserienaam Australië tot nu toe,
die op onze website te vinden is. Vandaag vertelt Ingeborg over de wettelijke rechten van vrouwen in de 18e eeuwse Sydney en hoe sommige van hen daar heel handig gebruik van maakten.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Ingeborg, je wilde het vandaag graag hebben over een hele wonderlijke afwijking in de Britse wetgeving die grote gevolgen had voor de vrouwen in het vroege Sydney. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, want het is vrijwel onbekend en heel interessant, ook voor Sydney zelf. Dit was aan de hand. Als je in Engeland woonde als vrouw en je man was veroordeeld voor een misdaad, dan werden al zijn eigendommen ingenomen door de staat. Met als gevolg dat vrouwen en kinderen meestal straatarm achterbleven. Dat kwam door een regel die couverture heette, een uitvinding van William Blackstone, een belangrijke rechtsgeleerde van dat moment. Als een man en een vrouw getrouwd zijn, zei hij, dan zijn ze voor de wet één persoon. En dat betekende dat alles dat een vrouw in eigendom had, na haar huwelijk eigendom van haar man werd. Het betekende ook dat ze niet naar de rechtbank kon om iets aan te vechten, dat haar kinderen juridisch niet haar kinderen waren en dat ze niks kon ondertekenen. Vrouwen werden dus na hun huwelijk helemaal onder curatele gesteld. Maar dat was niet zo in Australië. Want mannelijke gevangenen waren door hun status dood voor de wet, zoals dat heette. Wettelijk gezien bestonden ze niet. En als gevolg daarvan werden hun echtgenoten wettelijk gezien als weer alleenstaand. Dat heette femme sole. En dat betekende dat ze wettelijke rechten hadden en hun mannen niet. En zeker in het begin van Wit-Australië had dat enorme consequenties. Want er waren maar weinig vrouwen en dus was de neiging van de overheid hier om ze een beetje de ruimte te geven. Als je als vrouw wettelijke rechten had en vrij was, dus geen gevangene, en een goed karakter had natuurlijk, dan kon je land krijgen. Vaak was het dan zo dat je dat op belofte aanschafte. Dus je kreeg het, maar dan moest je na een paar jaar kunnen aantonen dat je er hekken om had gezet, dat je de bomen eraf had gehaald en dat je iets gezaaid had of dieren erop gezet. Dat je het gebruikte, dat je het nuttig had gemaakt, zoals zij dat zagen. En zodra je dat gedaan had, was je dus landeigenaar. En dat betekende dat je ook als vrouw, als je hier was aangekomen zonder geld, dat je rijk kon worden als je dat goed deed. En dat betekende weer dat je jezelf opnieuw kon uitvinden. Je kon hier dus iets doen dat in Engeland onmogelijk was.
Wat interessant. Weten we ook iets over de vrouwen die dat deden?
Ja, daar zijn wel hele interessante voorbeelden van. Een van de leukste vind ik Sarah Wills. Sarah kwam in 1799 aan met haar man Edward en hun dochtertje van 2 jaar oud, die ook Sarah heette. Edward was veroordeeld voor een roofoverval. En Sarah had toestemming gekregen om met hem naar Australië af te reizen. Terwijl Edward te werk werd gesteld, vroeg Sarah om 30 hectare land in haar eigen naam. Die kreeg ze en halverwege 1801 stond er in de census die elk jaar gemaakt werd dat ze 7 hectare had schoongemaakt en 6 daarvan beplant. Ze had ook land gekocht en daarna weer verkocht in The Rocks in Sydney en daarmee een fijne winst behaald. En met dat geld kocht ze in de twee jaar daarna goederen, toen boten en toen een winkel en een pakhuis in George Street. Ze leende geld aan mensen, ze kocht en verkocht vee en gewassen en 2 jaar later ging ze naar de rechtbank om te protesteren dat iemand haar niet had terugbetaald. Het ging dus zakelijk gezien heel goed met Sarah. Maar in 1803 werd Edward straf op voorwaarde kwijtgescholden, hoewel hij er pas 4 jaar van een levenslange straf op had zitten. Maar dat gebeurde wel vaker in die tijd, want ze hadden mensen nodig die werkten. En zolang ze gevangen zaten, deden ze te weinig en moest de staat ze ook te eten geven. Dus het was vaak slimmer om mensen vrij te laten. Maar nu was Edward dus vrij en dat betekende dat Sarah's onafhankelijkheid onder druk stond. Opeens zou ze van femme sole, dus alleenstaande vrouw, weer onder die couverture gaan vallen. En daar had ze helemaal geen zin in. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij blijkt er uit de archieven dat Edward en Sarah een deal sloten. Want de wet zei dat Sarah weer alleen wettelijk verantwoordelijk zou zijn als Edward niet in het land was. En dus zette het paar een bedrijf op in de in- en uitvoer van zeehondenleer. Edward runde dat en daarvoor zat hij heel vaak in het buitenland of op zee. En dat betekende weer dat Sarah gewoon kon doen wat ze gewend was, namelijk heel veel geld verdienen. Haar winkel was inmiddels groot en verkocht van alles. En ze kocht ook meer en meer land waar ze koeien op zette en schapen. En in 1905, toen een paar gevangenen een van haar boot hadden gestolen om te proberen te ontsnappen, stuurden ze er twee bewapende walvisvaarders achteraan. Het ging dus heel goed met Sarah en Edward en dat kwam grotendeels omdat zij een zakenbrein was en hij begreep dat hij haar maar beter de ruimte kon laten. Sarah en Edward woonden op Hospital Wharf, destijds een hele chique wijk aan het water waar ze pakhuizen hadden en hotels en restaurants en winkels en zelfs hun eigen scheepswerven. Ze waren onderdeel van een groep waar veel van die vrije vrouwen van de ex-gevangenen bij hoorden. Eén daarvan was Rosetta Terry, de eerste miljonair in New South Wales. En Mary Ryby, over haar zal ik je straks nog wel iets vertellen. Maar die groep op Hospital Wharf liet het echt breed hangen. Ze hadden veel personeel en gaven regelmatig enorme feesten. In 1810 bijvoorbeeld huurden Edward en Sarah de band van het 73ste regiment om muziek te maken op een groot bal, waar zelfs gouverneur Lachlan Macquarie en zijn vrouw Elizabeth met de voetjes van de vloer gingen.
Wauw. Dus als ik het goed begrijp, en correct me if I'm wrong, er was een maas in de wet waardoor vrouwen opeens meer kans kregen dan ze daarvoor ooit gehad hadden. En ze dus niet alleen rijk werden, maar ook een klasse omhoog opschoven.
Ja, precies. En Macquarie geloofde bijvoorbeeld erg in die vrouwen. Hij schreef naar Londen dat hij wilde dat er meer van kwamen, omdat ze zo'n goede invloed hadden op de normen en waarden van hun mannen. Maar Londen wist dat nog niet zo zeker, want vrouwen met zoveel macht, ja, daar moesten ze even over nadenken. Intussen overleed trouwens Edward in 1811 en dat betekende dat Sarah weer wettelijk onafhankelijk was. Datzelfde jaar kreeg ze nog eens 200 hectare land van Macquarie en een drankvergunning voor haar restaurants, wat handig was in een land dat op rum dreef. En aan het begin van 1812 was ze echt heel erg rijk, een van de rijkste mensen in de kolonie. Maar ja, zo gaat het soms met vrouwen. Sarah was ook verliefd geworden op George Howe, de hoofdredacteur van de enige krant in New South Wales, de Sydney Gazette. George, ook een ex-gevangene, was op zich best een goede man, maar ontzettend rommelig met geld. En omdat Sarah wist dat ze straks na hun huwelijk weer onder couverture zou komen te vallen, deed ze iets heel bijzonders. Ze ging naar een beroemde advocaat, William Wentworth, en liet hem een van de eerste huwelijkse voorwaarden op papier zetten. Als er iets met haar zou gebeuren, zou alles naar haar kinderen gaan en dus niet naar George. Dat was heel bijzonder. Niet alleen omdat het in Australië nog nauwelijks was voorgekomen, maar ook omdat vrouwen uit de lagere klasse echt nooit zoiets deden. Dat was voorbehouden aan hele rijke mensen. Weer een bewijs dat de dingen hier anders verliepen dan in Engeland. Sarah en George trouwden in oktober 1812 en daarmee kwam er officieel een einde aan de wettelijke vrijheid van Sarah. Maar ze bleef gewoon zaken doen totdat ze stierf in 1823. Daarna probeerde George om een van haar huizen te verkopen, maar dat werd rap tegengehouden, want volgens de regels van de huwelijkse voorwaarden was hij niet de eigenaar van Sarah's spullen. En dat zette een precedent. In dit land waren de regels van William Blackmore niet geldig. Als je als vrouw iets op papier zet, kon je onafhankelijkheid zelfs na je dood nog in stand houden.
Ja, super bijzonder natuurlijk. Kan je nog iets meer vertellen over de andere vrouwen waar je het net over had?
Nou, Rosetta Terry bijvoorbeeld was met hetzelfde schip aangekomen als Sarah. Ze was net ietsje ouder en had haar man onderweg verloren. Dus toen ze aankwam, had ze een klein zoontje, was ze zwanger van een dochter. Je zou dus zeggen, alleenstaande vrouw met twee kleine kinderen in een land dat je niet kent, dat moet wel problemen opleveren. Maar Rosetta was een vrije vrouw en alleen en dus kon ze net als Sarah land krijgen. En net als Sarah leidde dat tot allerlei andere dingen. Een huis, nog meer land, paarden die ze vervolgens aan de militairen verkocht. En daardoor kreeg ze steeds meer politieke invloed, wat financieel voordelig was. En na een jaar of 10 begon ze eerst 1 café met een drankvergunning, daarna meer cafés en dreef ze handel in drank, dat soort dingen. En Rosetta deed precies hetzelfde als Sarah. Het op papier zetten van huwelijkse voorwaarden. Alles naar de kinderen, ook naar de dochters. En daar moeten die dames het onderling wel over gehad hebben, lijkt me. Want toen Rosetta overleed in 1858 was ze de eerste officiële miljonair van New South Wales. Met Mary Ryby had Sarah nog een hechtere band. In hetzelfde jaar dat Edward overleed, stierf ook Mary Ryby's echtgenoot Thomas. Vervolgens startten de dames met elkaar een handelsonderneming die een behoorlijk aantal schepen in eigendom had en daarmee handel dreef in het buitenland, India bijvoorbeeld. Mary Ryby was ook een hele interessante vrouw. Ze was een jaar jonger dan Sarah, maar was al in 1792 in Australië aangekomen, 7 jaar voor Sarah. Ze was gearresteerd in Engeland voor het stelen van een paard. En omdat ze zich voordeed als een jongen, vonden ze pas op het schip uit dat ze eigenlijk een meisje was. Van 15 jaar oud. 2 jaar na aankomst trouwden ze met Thomas Ryby, ook een gevangene. En samen begonnen ze eerst een boerderij in de Hawkesbury. En daarna een bedrijf in vrachtvervoer op de Hawkesbury River. En toen dat heel goed begon te lopen, vooral door Mary, verhuisden ze naar Sydney. Daar bouwden ze een groot huis op Macquarie Place, waar uiteindelijk de Bank of New South Wales zou worden opgericht. Toen Thomas dus overleed in 1811 en Mary ging samenwerken met Sarah, toen werd ze pas echt ontzettend rijk. Op een gegeven moment had ze hele straten in eigendom en dus schepen, pakhuizen en heel, heel veel land. En hoe rijker ze werd, hoe respectabeler, zo gaat dat. Niemand had het ooit meer over dat ze hier gekomen was als paardendief. Een van haar kleinkinderen werd premier van Tasmanië in het latere gedeelte van de 19e eeuw. En nu staat ze nog steeds op ons $20 biljet. Vrouwen in het vroege Sydney, wat een mogelijkheden hadden die nog.
Ongelooflijk zeg, wat een slimme dames. Dankjewel voor dit verhaal.
Graag gedaan.
En dat was historicus Ingeborg van Teeseling. Het is bijna 12:30 en dus de hoogste tijd voor een beetje muziek hier bij SBS Dutch. U hoort nu Eddie Christiani uit 1944, 80 jaar geleden, veel mooier dan het mooiste schilderij. We gaan praten over voetbal. Heeft u gekeken? Afgelopen zondagavond, Wout Weghorst bezorgde Nederland toen de eerste overwinning op het EK voetbal. De volgende tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase is Frankrijk. Les Bleus spelen zeer waarschijnlijk zonder hun grote ster Kylian Mbappé. Hij brak zijn neus tijdens de wedstrijd tegen Oostenrijk. Eerder vanmorgen belde ik met sportjournalist Jaap de Groot voor het laatste nieuws vanuit Wolfsburg.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Jaap, zullen we het nog even over de wedstrijd tegen Polen hebben?
Ja, dat is gewoon leuk om over te praten. Omdat je zag dat de vlam echt in de pan is gegaan in Nederland. In Nederland is pas laat, heeft de oranje koorts toegeslagen. Een beetje ontstaan tijdens de 2 oefenwedstrijden tegen IJsland en Canada. Die 2-4-0. Toen kwam het een beetje los. Maar ik merkte zelf de week voor de wedstrijd tegen Polen dat er nog kaarten verkrijgbaar waren. Ja, en als je dan zondag Hamburg binnenrijdt, ik had mijn auto bij het stadion geparkeerd en ik keek naar buiten. Je ziet daar die Oranjezee en dan hoor je later dat de binnenstad van Hamburg bij de fanzone, dat daar 10.000 Nederlanders waren. Ja, geweldig. Ik wist dat de KNVB maar 10.000 kaarten had gekregen voor de wedstrijd. Maar ik keek in het stadion, ik weet niet hoe ze het voor elkaar gekregen hebben, maar voor mij waren er 18.000 Nederlanders. En het leuke was ook, en het zegt wel iets over de sfeer waarin het toernooi gespeeld wordt, er zaten diverse vakken waar Polsen en oranje supporters bij elkaar zaten. En dat ging gewoon geweldig. En ondanks dat Nederland achterkwam en later weer won, er was geen wankelijk in het stadion. Dus het was één groot feest. En ik moet eerlijk zeggen, de manier waarop Nederland uiteindelijk won, biedt wel perspectief voor de rest van het toernooi. En
jij was toch wel een beetje onder de indruk?
Ja, echt. Ik vond het tempo hoog. Speelde het verdedigingscentrum Van Dijk en De Vrij echt internationale klasse. Waardoor het Nederlands elftal op de helft van de tegenstander bleef. Ja, je had gewoon toch een paar jongens die boven zichzelf uitstaken. Dat was Gakpo de eerste helft, Schouten de eerste helft. Het was echt gewoon leuk om te zien. En het was niet perfect, zeker niet. Maar het biedt wel perspectief. En wat ik hier in Duitsland nu zie, ik zit op dit moment in Wolfsburg bij het kamp van het Nederlands elftal, is dat ook de Duitse media heel positief op de Hollandse euforie hebben gereageerd. En het slaat ook over naar de mensen hier, dat de fanzone worden nu massaal bezocht. En het heeft echt een soort spin-off gekregen richting de rest van het toernooi. De wijze waarop de Nederlandse fans hier zich massaal en vooral in het oranje gepresenteerd hebben. Mooi, trots om op te zijn.
Ja, maar dat merk ik ook aan deze kant van de wereld. Dat is toch een gevoel als je die foto's en die beelden ziet. En echt die hele Hamburg, dat gaat van links naar rechts. Letterlijk op het liedje van de Snollebollekers bijvoorbeeld. Ja, dat doet wat. Daar word je toch een beetje trots van of zo. Je voelt dat van binnen. Van ja, dat zijn leuke Nederlandse fans. Zo doen we dat.
Ja, en het appelleert ook een beetje aan wat de Duitse regering hier probeert te creëren. Het is natuurlijk Europa en zeker ook Duitsland is toch behoorlijk verdeeld. Economisch gaat het niet goed, ook niet in Duitsland. En ze willen ook naar COVID. Willen ze gewoon weer een positieve impuls richting de maatschappij dat die ontstaan. Nou, dus het EK moet verbinden, moet verbroederen. Ja, en dan zijn de beelden van de Nederlandse fans natuurlijk een enorme stimulans voor de sfeer voor de rest van het toernooi. En ja, als dat zich gaat uitspreiden over heel Duitsland, ja, dan is precies wat de Duitse regering beoogt. Verbroedering, verbinding, ja, dat wordt in de hand gewerkt. En ja, dat is wel prettig om te zien. Ik zag vanmiddag de wedstrijd Turkije-Georgië. Nou, toch twee emotionele beladen landen. Maar als je zag wat een feest dat was, ondanks de nederlaag van Georgië met 2-1. Ja, dan zie je echt dat de vonk die Nederland in Hamburg heeft laten ontstaan, echt overslaat naar andere wedstrijden. En dat is echt heel positief.
Ja, dan noem je net een paar hoofdrolspelers, maar de hoofdrolspeler, de afmaker, de man die de naam heeft, Wout Weghorst, die hebben we nog niet genoemd. Wat was hij blij?
Ja, maar ik kan je vertellen, Paulien, maak je borst maar nat, want gisteren hadden we de familiedag. We hadden een dag na de wedstrijd mogen de families het stadion in. En aan de afsluiting, aan het eind van de training, mogen de kinderen dan het veld op. Nou, die Wout Weghorst staat echt op scherp. Want hij heeft een dochtertje van 1 en een dochtertje van, ik denk, 3. Daar ging hij een partijtje mee spelen. Maar zelfs tegen die twee meisjes probeerde hij te scoren. Weet je, dus hij is echt helemaal op stoom. Je kunt zelfs tegen twee kleine dochters denken van, wacht even, mij gaat het niet gebeuren. Ik ram hem er gewoon in. Die twee meisjes waren compleet kansloos, hoor.
Ja.
Hij kan wel wat, die Wouter.
Ja. Ja, nou, goed gevoel inderdaad in het Oranje team natuurlijk. En onder het Oranje Legioen. De volgende wedstrijd is natuurlijk tegen Frankrijk. En dan heb jij wel vaker gezegd, hè, het toernooi is onvoorspelbaar wie er gaat winnen. Want een Engeland zonder Kane is niet het goede team. Een Frankrijk zonder Mbappé, ja, dat is ook anders. Ja, Frankrijk zonder Mbappé.
Ja, en dat gaat gebeuren. Want hij heeft gewoon zijn neus gebroken. En ik hoor nu wel allerlei verhalen over, hij gaat met een masker opspelen. Maar Paulien, hij heeft zijn neus echt flink gebroken. Want ik zag het beeld, ik zag meteen bij het vallen dat die neus scheef stond. Hij bloedde als een rund. En zelfs als zouden ze het beste masker van de wereld ontwerpen. Je kan een paar dagen na zo'n botsing met zo'n breuk, kan je een wedstrijd van dit niveau niet in door alleen door je mond te ademen. Je zit een zwelling. Je kan gewoon, ik heb ook bij medici geïnformeerd, onmogelijk om in actie te komen. Want je kan niet door je neus ademen, of nauwelijks. En dat kan je wel als je wandelt. Maar niet als je het tempo wat op dit moment in dit toernooi wordt toegepast. Kan je niet met twee dichte neusgaten kan je een wedstrijd op dit niveau aan.
Nee.
Dus Frankrijk speelt zonder Mbappé, maar ik moet wel zeggen, ik heb de afgelopen maanden een paar jongens bij Frankrijk zien doorbreken. Hun bank is wel heel erg sterk, maar ja, ik ben het wel met je eens. Mbappé er niet bij, dat is toch je aanvoerder. Ik ben een beetje bang, eerlijk gezegd, dat de Fransen nog verdedigender gaan spelen dan ze tegen Oostenrijk deden. Want ik vond eigenlijk de manier waarop ze tegen de Oostenrijkers speelden, een ploeg als Frankrijk onwaardig.
Nou, en ook de manier waarop ze wonnen natuurlijk, door een eigen goal van Oostenrijk.
Ja, nou ja, ze kregen er namelijk kansen, maar allemaal counters. Het was, Oostenrijk was gewoon zeker de tweede helft de dominante ploeg. En nu Mbappé er ook niet bij. Dan ben ik gewoon bang dat ze straks de boel dicht gaan gooien. En gewoon op een gelijk spel gaan spelen. En dan gaan counteren. Dus wat dat betreft hou ik er rekening mee dat Koeman toch iets van zekerheid in gaat bouwen. Dat, ja, ik ben benieuwd of misschien iemand op het middenveld zet die wat minder frivol is. En ik verwacht dat hij toch aan zijn echte rest buiten die Frimpong op rest gaat zitten. Dat er toch ergens op het middenveld en dan rechts voorin dat er wijzigingen komen. En dan denk ik dat dan Simon vooruit gaat. Ja, en dan moet je gewoon heel alert gaan voetballen. Want het lijkt een voordeel dat Mbappé er niet bij is. Maar eerlijk gezegd, een sterk verdediger van Frankrijk, dat is ook niet lekker om tegen te spelen, hoor.
Nee.
Liverpool.
Dit is zeker geen garantie, want dit gaan we nu even doen natuurlijk.
Nee. Kijk, het is wel zo dat Mbappé, als hij voor de rest van het toernooi is uitgeschakeld, dan heeft Frankrijk wel een domper. Dan precies wat ik voor het toernooi al aangaf, met of zonder, dat maakt dan wel uit, maar het maakt echt behoorlijk veel uit. Maar voor één wedstrijd, dat kunnen ze nog wel compenseren. Maar stel dat ze gaan verdedigen, wat ik wel verwacht, ja, dat hou je niet zo heel toernooi vol. Dat, ja, op die manier word je nooit Europees kampioen. Dus nee. Uiteindelijk zullen ze uit een hol moeten komen en dan worden ze kwetsbaar.
Ja, alle landen hebben nu hun eerste wedstrijd in de pool gespeeld, hè, met de wedstrijden van vandaag. De openingwedstrijd was natuurlijk Duitsland tegen Schotland, groots gewonnen door de Duitsers. Wat is jouw indruk van het Duitse team? Die spelen natuurlijk in eigen land.
Ja, en het hele land dat achter ze. Ik heb van de week even de cijfers gezien. Als je de tv-cijfers ziet van Duitsland-Schotland, die hebben alle records in Duitsland gebroken. Er waren 22,5 miljoen kijkers, wat 5 miljoen meer is dan het best bekeken programma ooit in Duitsland. En er had een 68% marktaandeel. Ja, dat zijn onwerkelijke cijfers.
Gigantisch, ja.
Ja, en je ziet ook het hele land. Het is mensen, de Duitse samenleving, had behoefte aan een iets positiefs. En dat wordt gebracht door het nationale voetbalelftal. Dat heb ik in het verleden wel vaker meegemaakt. Het voetbal kan mensen verbinden. Maar er zit natuurlijk ook nog een andere kant aan. De verrechtsing van Duitsland. Hè. Dat zit niet lekker. En als je dan nu de nationale ploeg ziet, dat is een multicultureel elftal.
Ja, het verbroedert, hè.
En dus als dat het boegbeeld en het voorbeeld voor de maatschappij hier wordt, dan kan het een hele effectieve voorbeeldfunctie krijgen. Dus ja, het is een fascinerend proces aan de gang hier in Duitsland.
Tot slot, van alle landen die jij nu hebt zien spelen, waar heb je zoiets van, verrassend? Of waren er verrassende uitslagen bijvoorbeeld in de eerste ronde in de groepswedstrijden?
De nederlaag van België tegen Slowakije was verrassend. Maar ik denk dat de Belgen gewoon 6 punten gaan halen, want zoveel pech als in deze wedstrijd ga je niet krijgen. En ze hebben natuurlijk een geweldige voorhoede. En het zat gewoon een keer allemaal tegen. Ik kan me herinneren, Nederland in 88 verloor ook zijn eerste wedstrijd. Ja, en werd uiteindelijk Europees kampioen. Dat wil ik niet zeggen dat het met de Belgen gaat gebeuren. Maar die nederlaag, die komen ze wel te boven. Wat me opvalt is van dat heel veel wedstrijden heel erg leuk zijn om te zien. En ja, de twee verrassingen, omdat ik eigenlijk dacht van, nou, moet ik wel gaan kijken of niet, was vanmiddag natuurlijk Turkije en Georgië. Ja, Georgië debutant op het EK. Ja, dat was van de eerste tot de laatste minuut een lus voor het oog. Twee ploegen die er vol van gingen in een waanzinnig tempo. En een paar geweldige voetballers. Ja, Georgië deed me echt denken aan een soort straatvoetbalteam. Gewoon jongens van de straat geplukt. Die gaan gewoon lekker voetballen. Onvoorspelbaar, maar tegelijk als team heel goed in elkaar. Ja, was vond ik heel verrast. De Turken met een paar geweldige talenten. En dat je ziet dat daar een nieuwe bondscoach toch ploeg ineens heel modern laat voetballen. Met heel veel snelheid, heel veel kracht, hoge druk zetten. Met een paar geweldige individualisten. Nou ja, en tot slot natuurlijk het Nederlands elftal, wat toch zich goed heeft gepresenteerd. Zowel als team, want dat is nu de discussie, moeten we Wout Weghorst in de basis zetten. Ik denk dat de rol die hij nu heeft, dat je een voorstopper met een type, eerst een tijdje met een type Depay of straks Peertzee of een andere spits laat bommelen. En dan zit je Wout Weghorst in. Dan is een verdediger helemaal ingespeeld op een ander type spits. En dan komt ineens een Rausdouwer binnen die het niet van voetbal moet hebben, maar gewoon de kortste weg naar de bal. En dat blijft een heel verrassende troef die je in kan zetten. En ik denk dat Wout gewoon heel gelukkig moet zijn dat iedereen in die rol gelooft voor hem. En het is ook onderdeel van het groepproces. Dus dat vond ik ook wel mooi toen hij zijn goal scoorde. De eerste die bovenop hem doken waren de reserves. Wat voor mij een teken is dat Oranje als groep gewoon heel sterk voor staat. En ik zeg altijd, ook in de normale competities, met een elftal haal je een leuk landkampioenschap. Maar met een brede selectie kan je Europees kampioen worden. En dat ziet er wat dat betreft gewoon heel goed uit voor het Nederlands elftal. Die wil een positieve start en met een positief gevoel.
Wist u dat op de website van SBS Dutch heel veel interessante podcastseries te beluisteren staan? Gegarandeerd voor uren luisterplezier. En dat is soms wel eens lekker op de koude winterdagen nu. Er is voor ieder wat wils, met series over bijvoorbeeld Nederlands eten, boeken voor jong en oud. Maar ook de volgende serie, die gaat over emigreren en remigreren van Weile Jopie Witsand.
Emigreren, remigreren en heen en weer migreren. SBS Dutch heeft over emigratie en alles wat daarmee te maken heeft een documentaire serie gemaakt. 11 afleveringen in totaal. Die valt terug te vinden op sbs.com.au/Dutch onder het kopje emigreren, remigreren.
Ja, over het algemeen merk ik dat ouders denken dat ze verbreid terugkomen, want ze zijn in het buitenland altijd Nederlands blijven praten, de meeste gezinnen, en hebben aan de cultuur vastgehouden.
Dat is moeilijk geweest, want ook die twee keer dat we in 75 en 79, allebei de keren dat we gegaan zijn, het was gewoon de dag ervoor dat ik wist dan dat we naar Nederland gingen.
Maar de eerste keer toen we hier kwamen, sprak ik dus Nederlands, logisch. Maar leerde vrij vlot Engels van de kinderen in de buurt met spelen.
Ja.
En toen we teruggingen, toen ik 5 was, sprak ik dus geen woord Nederlands. Ik verstond het wel, maar sprak het niet.
Edo, de oudste, die was erg enthousiast voordat we weggingen. En Hedda, die moest er helemaal niks van weten. Die zag dat helemaal niet zitten om te emigreren. Maar toen waren we hier en toen draaide het eigenlijk om. Toen was het Edo, die was helemaal bang en onzeker en Hedda leefde op.
Nou ja, ze zien er zelf behoorlijk tegenop om terug te gaan. Kijk, zij waren 7 en 9 toen wij hier aankwamen in Brisbane. Ze spraken geen woord Engels. Ze zijn nou ja, meteen op een lagere school gekomen. Nou ja, hadden even een pittige tijd. Maar ja, binnen een paar weken spraken ze Engels. En na een halfjaartje waren ze eigenlijk prima gesetteld.
En na 6 maanden ja, hadden we heel veel vraagtekens of dit wel de juiste keuze was of niet.
Nou goed, ze praten Limburgs thuis. Hier op school is het allemaal Engels. Dus bij de kleinste zat het er helemaal niet in. Want die was nog het leren praten toen wij emigreerden. Dus hij had een mix van Limburgs en Engels. En toen realiseerde ons dat hij helemaal geen Nederlands sprak.
Pas een huis krijgen als je ingeschreven bent, als je je salarisstroken en je bewijzen hebt dat je liquid genoeg bent om een woning te kunnen huren. Nou, dat PSN-nummer dat kan je pas krijgen als je ingeschreven bent en dat kan je pas doen als je weer een woning hebt.
Maar het had wel gescheeld als wij wisten waar we tegenaan konden lopen. Bij ons hebben dat soort problematiek zelfs geleid dat een van de kinderen gewoon fysiek klachten kreeg van heimwee naar daar waar zij zeg maar, de laatste jaren gewoond had.
Ik had gewoon heel erg heimwee en ik miste dingen, hele banale dingen eigenlijk, maar bijvoorbeeld het fietsen miste ik heel erg. Kaas, de lekkere Belgische biertjes, de Franse wijntjes, de Franse kaasjes, de Nederlandse nuchterheid en het weer.
Wat ik heel leuk aan Nederland vind is dat je hier zo centraal ligt. Het is allemaal heel dichtbij, dus je zit wel echt een beetje in het hartje van de wereld. Er gebeurt zoveel om je heen. En En het mooie is, als student heb je ook heel veel kansen om daaraan mee te doen.
De serie gaat over ontwortelen en onthechten, over heimwee, de agendacultuur, over de HEMA en de kroketten, over naar school gaan en de taal niet kennen, over de verwachtingen en de harde realiteit, over de grauwe luchten en over de verstikkende hitte. Wil je meer weten? Ga naar sbs.com.au/Dutch. Daar staat alles op.
Daar staat inderdaad alles op, ook deze aflevering en al onze eerdere afleveringen. sbs.com.au/Dutch dus. U kunt ook alles terugluisteren via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook, facebook.com/sbsdutch. Hier delen we ook alles en u kunt hier ook meepraten over onderwerpen als u ons geliked of volgt. We eindigen vandaag met muziek van de Zeeuwse band Raccoon. Hun liedje heet It's You or Me. Ik wens u een hele fijne middag en ik zeg tot zaterdag. Dag!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.